Iedere laatste zondagmorgen van de maand van 9 tot 10 op de Brugse Radio, het uurtje van de burgemeester.
Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
Zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
De laatste zondag van de maand, van 9 tot 10 uur 's morgens, op Jong Brugse Radio. 102.7 FM en DAB Plus in Noordwest-Vlaanderen.
Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
Of online via brugseradio.be en de gratis luisterapp Brugse Radio.
Goedemorgen luisteraar en welkom voor, zoals aangekondigd, het maandelijkse uurtje van de burgemeester. We zijn inmiddels de wintertijd ingestapt. Betekent dat we een uurtje extra rust hebben genoten, hè, afgelopen nacht. Burgemeester, klopt. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, het is weer zover. Laatste zondag van de maand. We gaan weer even op een drafje, zeg maar, doorheen de afgelopen weken grasduinen. Eerst en vooral, sinds 1 oktober, we hadden het er al uitgebreid over, maar sinds 1 oktober is het officieel. Brugge heeft de grootste fietszone van België.
Ja, het klopt. Geheel de binnenstad is fietszone geworden. Dit geeft het voordeel dat je niet elke straat afzonderlijk een verkeersbord moet plaatsen met begin en einde van de fietsstraat, maar dat het eigenlijk een zone is. Alhoewel, we hebben toch moeten vaststellen dat we meer borden moesten plaatsen dan oorspronkelijk gedacht. Komt eigenlijk in hoofdzaak omdat we een aantal lange straten, en dan hebben we het bijvoorbeeld over de Lange Straat, de Ezelstraat, de Lange Rij, hebben uitgesloten uit die fietszone. Waarom? Omdat wanneer dat je als wagenvoertuigbestuurder achter een fietser rijdt die zeg maar 15 km per uur rijdt vanaf het begin, vanaf de Dampoort tot aan het Genthof, ja, dan wordt dit toch wel vervelend en werkt dit op de zenuwen van de autobestuurders. Dus moeilijk te handhaven wanneer dat men een dergelijke situatie zou hebben.
Ja, er rijden ook bussen op die trajecten, hè?
Ja, klopt. We hebben in hoofdzaak ook de routes die door bussen worden gevolgd ook uitgesloten van deze fietszone. Over het algemeen goed onthaald. De Bruggeling was al wat gewoon aan de kleine fietszone, het oude centrum van Brugge, de eerste omwalling van Brugge. En nu komt dus die uitbreiding. Heel wat discussie geweest. De vraag kwam eigenlijk van een aantal scholen in de Brugse binnenstad. Die vroegen om de fietszone toch wel uit te breiden, zodat hun school ook daarin inbegrepen is. Een terechte vraag. En dan hebben we gezegd, ja goed, als je dit doet, dan kan je beter de totaliteit van het oude centrum tot fietszone maken.
Ja, huzarenstukjes zoals u net aanhaalde voor die borden.
Klopt.
Kleinere, grotere borden. Ja, ze zijn opvallend, hè?
Ja, ik was eigenlijk ook niet zo gelukkig met die grotere borden. Maar de wegcode verplicht ons om dergelijke borden te plaatsen. Dus we hebben eigenlijk liever geen grote borden in de stad, beter kleine borden. De kleine borden mogen enkel gebruikt worden als herhalingsbord, maar niet als het bord van het intreden of het uittreden van een fietszone.
Ja, het is natuurlijk altijd op die straat, kleinere straten die dan uitkomen op die
Klopt.
Uitzonderingen. Hè?
Ja, en dat is natuurlijk jammer dat we daar die grote bord moeten plaatsen.
Ja, we zijn dus meteen de grootste fietszone van het land.
Ja, klopt.
Om fier op te zijn?
Ja, eigenlijk wel. We zijn daar wel fier op. Het betekent eigenlijk dat de fietser dan toch wel een belangrijke plaats inneemt in het mobiliteitsaspect van de stad Brugge. Eigenlijk blijkt ook uit cijfers die heel recent ook vanuit de VRT gelanceerd zijn, waar men stelt dat van alle provincies, de provincie West-Vlaanderen, de provincie is waar het tweede meest gefietst wordt na de provincie Antwerpen. Maar wanneer dat we dan de centrumsteden bekijken, dan is Brugge nummer 1. Hè? Mm-hmm. Dus van alle centrumsteden in Vlaanderen wordt er het meest gefietst in Brugge.
Ja. Een echte fietsstad, daar is men eigenlijk al lang aan het werken, aan dat imago. Mm. Dat heeft nu een paar trappen genomen tegelijk, dus met de bescherming van de fietser. Tegelijkertijd is er toch ook heel veel te doen over die binnenstad. Hè? De auto, autodruk, ja, parkeerdruk.
Klopt.
Vanuit de oppositie komt zelfs een idee om de hele stad verkeersvrij te maken of zo, begrijp ik dat goed?
Ja, er is een voorstel van de N-VA waarbij dat men, het is van 11 uur tot 17 uur, half uur in de voormiddag tot 17 uur in de namiddag, een belangrijk deel van de binnenstad verkeersvrij zou maken.
Dus zoals betekent nu de winkelstraten.
Nu de winkelstraten. Betekent dus dat er geen auto's door mogen. Goed, dit moet nader onderzocht worden. We zijn volop bezig met een studie rond het autoluw maken van de binnenstad. Het verder autoluw maken van de binnenstad. Welke maatregelen zijn daarin mogelijk? We doen dit niet en ik heb dat ook bekendgemaakt aan de gemeenteraadsleden. Ze waren zeer tevreden met wat ze gekregen hebben als documentatie vanuit de stad. We hebben een enorme analyse gedaan van hoeveel parkeerplaatsen zijn er in de binnenstad. Hoeveel vergunningen zijn verleend aan bewoners om daar met de wagen te parkeren. Een eerste vergunning, een tweede vergunning per gezin, zelfs een derde en een vierde. Alhoewel dat dit minimaal is, die derde en die vierde, die ook betalend zijn. Mm-hmm. Maar de vraag natuurlijk naar parkeerplaats bovengronds is groot. Oorspronkelijk in de verkiezingsperiode hadden alle partijen nogal de mond vol, ook ikzelf eerlijk gezegd, over bewoners parkeren. Ja. Nu, we zijn tot de conclusie gekomen, want ik had dan de dienstopdracht gegeven om te zeggen, onderzoek om bewoners parkeren in te voeren in een afgebakend deel van Brugge, met name West-Brugge. Makkelijk af te bakenen, Het Zand, de Ringlaan en anderzijds Guido Gezellenlaan, Hendrik Conscienslaan. Men is daar tot de conclusie gekomen dat er in heel deze zone, dat er daar maximaal 2% vreemde nummerplaten staan. Dus eigenlijk, wie staat er daar? Het zijn bewoners of het zijn mensen die in de stad werken.
Ja.
Dus wie gaan we nu het moeilijk maken door het bewonersparkeren in te voeren? Misschien de bewoners zelf, die geen bezoekers meer mogen ontvangen, want die bezoekers zouden allemaal de ondergrondse parking van Het Zand in moeten. Dus ik heb onmiddellijk gezegd, ja, dit doen we niet. Dit is niet de goede oplossing. Laat ons verder bestuderen. En dus men is volop aan het studeren hoe dat men dit kan doen. We doen dat intern met de dienst mobiliteit, maar ook een externe firma die ook nagaat als je bepaalde maatregelen neemt in de binnenstad. Wat zijn de gevolgen voor de rand? We hebben nu al gezien dat er een blauwe zone is rond het centrum van Brugge. Wellicht zal die blauwe zone moeten uitgebreid worden, want hoe minder wagens mogen parkeren in de binnenstad, hoe verder men gaat buiten het centrum van de stad, zeg maar Christus Koning, Sint Andries, Sint Michiels, Sint Pieters, om daar langdurig te parkeren. Dus we moeten maken door bij het ene maatregel te nemen dat we de andere of dat we het probleem niet verplaatsen.
Ja, burgemeester, er is al heel veel over geschreven, heel veel over gesproken, heel veel plannen zijn al de revue gepasseerd. De nieuwe brandweerkazerne voor Brugge, dat wordt dan eindelijk een feit, want men is aan de werken begonnen.
Klopt, het geheel wordt gebouwd aan de Bevrijdingslaan, ter hoogte van, als je de Bevrijdingslaan toekomt, heb je aan de ene zijde de garage van Kokuit, de andere zijde wordt eigenlijk de brandweerkazerne. Mm-hmm. Zal het zeer, zeer opvallend gebouw worden, een tamelijk hoog gebouw, beneden uiteraard de garages voor de brandweerwagens, maar boven ook volledig de administratie voor de zone, hè? Want men zegt altijd dat brandweerkazerne voor Brugge. Nee, eigenlijk is het een kazerne voor de zone, waarbij uiteraard de eerste uitvalsbasis Brugge is, maar waarbij dat bijvoorbeeld de administratie van de brandweer, die momenteel in Oostkamp zit, die komt volledig naar Brugge. Dus het wordt eigenlijk het centrale punt, want momenteel vergaderen we ook bijvoorbeeld met de zone. De zone raad en het zone college vergadert in Oostkamp. Dit zal straks ook in Brugge mogelijk worden. Het is een gebouw op een terrein dat we misschien liever iets groter hadden gezien, maar bon, het is wel een terrein met een heel goede uitvalsbasis. Hè. Men is vlakbij het centrum van de stad, maar is ook vlakbij de N31, zodat men eigenlijk heel makkelijk ofwel in de richting Sint Andries en Michiels, maar ook naar de richting Jabbeke kan rijden, maar ook aan de andere kant naar de richting Blankenbergen, Zeebrugge. Dus naar ontsluiting zit het wel
en de binnenstad,
en de binnenstad uiteraard ook. Dus een heel goede locatie. Daardoor kunnen we dus op termijn, wanneer dat die kazerne klaar is, zowel de kazerne Walwijn als de kazerne Patoekenweg sluiten.
Ja.
Wat eigenlijk ook een besparing betekent. Hè. U begrijpt wanneer dat je permanentie moet hebben in twee kazernes ten opzichte van één kazerne, maakt dit een verschil van meerdere mankrachten. Ja. Het zijn vooral mannen bij de brandweer, maar ook vrouwen
uiteraard. Er zitten toch een paar dames
bij. Ja, er zijn ook een aantal dames bij, inderdaad. Dus het scheelt wat in het aantal brandweerlieden die dag en nacht ter beschikking moeten staan.
Het wordt een mooie brandweerkazerne, zeg maar een visitekaartje. Er komen er nog twee andere in de hulpverleningszone 1.
Ja, klopt.
Maar dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Twee kleurrijke burgemeesters die problemen hadden met het Merianenplan.
Klopt. Het is eigenlijk vooral burgemeester De Dekker, Jean-Marie De Dekker van Middelkerken, die vindt dat deze kazerne te veel kost. Hè, want uiteindelijk, goed, de stad Brugge betaalt in het geheel 31%. Mm-hmm. De andere steden en gemeenten moeten dus ook hun bijdrage doen. Middelkerken moet ongeveer een 3% betalen in deze brandweerkazerne. Hij vindt die 3% vindt hij niet te veel, maar hij vindt wel dat de totaliteit van de kostprijs van die kazerne te hoog is. Mm. Hij stelt, en dit is misschien wat verkeerd voorgesteld, of hij heeft het verkeerd begrepen, dat dit een budgetneutrale operatie zou moeten zijn. Nu, er is van de brandweer wel degelijk de berekening gemaakt dat dit een budgetneutrale operatie kan zijn wanneer dat je uiteindelijk de huur afneemt van de kazernes, de twee kazernes in Brugge, want momenteel betaalt de zone aan de stad Brugge een huur voor het gebruik van die stedelijke gebouwen. Moet er ook herstellingswerken gebeuren? Heb je hoge energiekosten aan beide gebouwen? Dus het wordt eigenlijk een bijna energie-neutraal gebouw. Je hebt ook die besparing van personeelskrachten. Dus in die zin wordt het wel degelijk een budgetneutrale operatie. Het is uiteraard wel, en ik geef dit ref toe, als je een normale kazerne bovengronds helemaal bouwt, is het een goedkopere versie dan wat we nu bouwen met ondergrondse parking en dergelijke meer.
Ja. Maar het wordt uiteindelijk toch een flinke verbetering, zeg maar, voor de hulpverlening in de wijde regio. Hè?
Zeker en vast. En er is niet nieuw. Er is afgesproken, meer dan 7 jaar geleden is dit afgesproken. Ik herinner me nog perfect op de plaats waar het gebeurde. Het was in het bureau van burgemeester Tommelijn in Oostende, waar we duidelijk gesteld hebben, kijk, we hebben een plan voor vernieuwing van kazernes. Er komt een nieuwe kazerne in Knokke, er komt een nieuwe kazerne in Brugge en er komt een nieuwe kazerne in Oostende. Dat zijn de drie plaatsen waar er een nieuwe kazerne moet komen. Er is ook een investering die een verplaatsing van de kazerne in Torhout, waarbij dat men een loods heeft aangekocht van de elektriciteitsmaatschappij die daar gevestigd was. En die kazerne zal verplaatst worden. Dat is dan uiteraard niet de hoge kost, maar we merken eigenlijk dat we het dan toch wel proberen in elke regio van die grote zone van die 17 gemeenten te zorgen dat er voldoende op korte afstand de brandweer aanwezig kan zijn. Het zij met een vrijwilligerskorps, het zij met een professioneel korps.
Burgemeester, nog nieuws van deze maand oktober. Meer dan 21.000 mensen intussen maken gebruik van Uitpas Regio Brugge. Het cijfer bevestigt het succes van deze tweejarige intergemeentelijke samenwerking rond een vrije tijdskaart. En pashouders die kunnen ondertussen bij 421 vrije tijdsorganisaties en verenigingen in het Brugse terecht.
Ja, dat is heel mooi. Er is daar lang aan gewerkt om te komen tot de overeenstemming tussen de verschillende gemeenten die daarin ingestapt zijn. Er zijn nog een aantal gemeenten die niet meewerken, maar het overgrote deel werkt dus mee. Dat betekent dat mensen eigenlijk een korting kunnen krijgen voor bepaalde zaken. En u hebt ze opgesomd. Dit gaat zowel over jeugdactiviteiten, lidmaatschap van jeugdbeweging. Het gaat ook over sport, cultuur, voornamelijk cultuur. Waarbij dat je dus inderdaad lid kunt zijn van een organisatie of een ticket kunt kopen aan verminderd tarief.
Mm-hmm. Een stad als Brugge, burgemeester, is een bruisende stad, mogen we toch wel zeggen, hè? Met heel veel activiteit,
ja,
heel
klopt.
Veel dingen die te doen zijn. Niet alleen voor, laten we zeggen, volwassenen en oudere mensen, maar
ook.
Dus inderdaad ook de jeugd die er staat aan te komen, de volgende generatie. Hoe kijkt u aan tegen die dynamiek die daar rondhangt?
God, dat is bijzonder goed, heel mooi. En het is dat was ook de bedoeling van de Uitpas, om iedereen mee te krijgen in het gemeenschapsleven, hè? Naar cultuur toe, naar sport toe, naar jeugd toe. Dus het is de bedoeling om de mensen uit hun kot te halen, hè, om te zorgen dat er meer en meer een samenspel is tussen mensen waarbij dat ze elkaar ontmoeten. En de Uitpas is daar een uitstekend instrument voor om mensen ertoe aan te zetten. Sommigen die het niet zouden doen, zonder de tussenkomst, de financiële tussenkomst, die eigenlijk verbonden is aan de Uitpas.
Op uitnodiging van het Brugse stadsbestuur, burgemeester bracht de federaal minister Beenders, die bevoegd is voor beleidsdomein, zeg maar, personen met een handicap, een werkbezoek aan onze stad. Altijd toch wel een beetje alle hens aan dek als er een minister uit Brussel naar Brugge komt, hè?
Ja, we proberen daar een punt van eer te maken wanneer dat de minister onze stad bezoekt, op een of andere reden. Het zij een werkvergadering, het zij een werkbezoek, het zij zelfs een toeristisch bezoek. Als we dit weten, dan hou ik er altijd aan om deze minister met open armen te ontvangen. Want ik herinner me dat minister Beenders, toen hij naar Brugge kwam, is op bezoek geweest in de voorziening Ons Huis, een zorgvereniging van het OCMW Brugge. Mm-hmm. Die werkt rond personen met een handicap op een aantal plaatsen. Onder andere is naar de plaats geweest in de Potterierij. Zij hebben ook Ons Huis Sint-Clara, het vroegere woonzorgcentrum, is omgevormd tot een voorziening voor personen met een handicap, voornamelijk dan niet aangeboren hersenletsel. De minister was bijzonder opgetogen over wat hij zag, de manier waarop hier eigenlijk dan toch wel in het hartje van de stad voor personen met een handicap wordt gezorgd. De manier, hij vond het ook prachtig, hoe dat de gebouwen volledig dan toch wel passend zijn in het Brugse landschap en de historische binnenstad. We zijn ook met hem naar de Schipjes geweest, wat eigenlijk hotshuizen zijn in de Peterseliestraat. En ook daar was hij bijzonder opgetogen over, omdat hij wellicht nog nooit zo die hotshuizen van dichtbij en zelfs niet van binnen had gezien. Hij was ook bijzonder dankbaar naar de stad toe en naar de burgemeester ook in het bijzonder, omdat ik heb de gewoonte na aantreden van de Vlaamse regering of de federale regering om hen een kaart te sturen met een boek over Brugge, waarbij dat we hen uitnodigen om te zeggen, ja wel, u bent altijd welkom in onze stad. Hè. En de minister was eigenlijk heel opgetogen toen hij nog maar pas uit de wagen stapte. Zei hij zo, ik ben u zeer dankbaar voor de mooie brief en de boek die ik gekregen heb over Brugge. Dus het baat niet, dan schaadt het niet, zou ik zeggen. De ministers zijn altijd opgetogen wanneer dat zij vanuit de stad Brugge een kleine attentie krijgen.
Hoe belangrijk is die band met Brussel, zeg maar? Voor bepaalde dingen hebben jullie nauwe contacten met Brussel op bepaalde vlakken?
Zeker en vast. We hebben Brussel nodig. Voornamelijk uiteraard in eerste instantie de Vlaamse regering. Mm-hmm. Denk alleen maar aan al wat monumentenzorg betreft. Maar ook wat de wegen betreft. Er zijn heel veel wegen. Alle grote ontsluitingswegen naar de stad zijn gewestwegen. En dat betekent dat wij minister Annick de Ridder nodig hebben wanneer dat er iets moet gebeuren. Denk maar aan de werken aan het station of aan de werken aan de verschillende poorten, aan de Gentpoort, aan de Kruispoort, de Dampoort. Hè. Dat zijn allemaal, we moeten daar allemaal middelen voor krijgen van Vlaanderen of zij moeten uiteindelijk dit op de kaart plaatsen en het programma inpassen. Maar ook op andere vlakken. Ik denk maar aan de musea, hè, wanneer dat we spreken over de opening in 8 mei van Bruske, hè, waar dat er in de gemeenteraad nogal wat tumult over was, over het gebruik van financiële middelen. Ja, wij kregen daar 1,7 miljoen euro vanuit Visit Flanders, hè, vanuit de ook Vlaamse regering, het toerismeaspect komt daar aan bod. Wanneer dat we gebouwen wensen te restaureren, zoals het Belfort, de Groeningen Museum, ook daar is het heel duidelijk, daar hebben we Vlaamse middelen voor nodig, als dat zo dit quasi onhaalbaar zijn om dit alleen te betalen.
Ja. Voelt het gemeentebestuur een soort rangorde ook? Is het soms trekken en sleuren met andere steden en proberen ellebogen te gebruiken?
Zeker en vast. Je moet je relatie met Brussel, met de betrokken ministers, met de kabinetten goed onderhouden. Mm-hmm. Wij proberen dit te doen door heel regelmatig naar Brussel te gaan en ons dossier daar te verdedigen. Ook onze administratie is daar goed in onderlegd. Bijvoorbeeld rond Brusk is het toch wat heel mooi geweest dat men vanuit onze administratie erin geslaagd is om enerzijds naar de Vlaamse regering en dus van Visit Flanders een bedrag te krijgen van 1.750.000 euro, wat niks is, voor de opening van Brusk. Maar anderzijds ook het lobbywerk dat dan vanuit de politiek is gebeurd om te zorgen dat er een tweede fase komt na Brusk, dat ook Groeningen kan gerenoveerd worden. Ook daar is er een toezegging van de Vlaamse regering. We hadden gehoopt om nog middelen te krijgen, heel vlug, voor het Belfort. Dit is momenteel nog niet het geval. verhaal. Maar we hebben ook daaromtrent, zijn we volop bezig. Ook onze administratie heeft een heel mooie brochure gemaakt om eigenlijk aan die Vlaamse regering aan te tonen. Ja, dit is een bijzonder waardevol gebouw. We wensen daar dan toch wel dringend herstellingswerken aan uit te voeren.
Ja, het was nog niet van deze maand. Het start pas volgende maand uiteraard, nu we in de donkere periode aanbeland zijn, of tenminste toch in de wintertijd. Straks begint het op 21 november, maar het werd wel deze maand voorgesteld officieel. Wintergloed 2025-2026.
Ja, klopt. We hebben dit aangekondigd om duidelijk al beginnen met de reclame te maken. Ook straks verschijnen op de bussen al de nodige reclame daarvoor. Wat zal er gebeuren? Uiteraard hebben we de vertrouwde kerstmarkt die op het Simon Stevenplein en op de markt doorgaat. Ten tweede hebben we de lichtwandeling die een mooi deel van de stad zal doorkruisen. En men zal ook een heel mooie omwegje maken langs Brusk. Dat is ook bijzonder dat men dit zal benaderen. Zoveel mensen die deelnemen aan de lichtwandeling zullen dan ook kennis maken met dit fantastische gebouw. En ten derde is er de ijspiste. Een ijspiste die nu een echte ijspiste wordt, want we verplaatsen die van op het middenwater waar we op het water, uiteraard was dat niet zo eenvoudig om met een echt ijs te werken. We werkten daar met een kunst-ijspiste. Maar de mensen waren altijd opgetogen over het kader. Uiteraard, als je kunt schaatsen op een meer, is het iets heel bijzonders. Maar de beleving van het ijs, het kunstijs, was alles behalve. Ik heb er ook meerdere keren zelf ondervonden. Ja, als je daarop staat, dit glijdt niet. Hè. Dus, en hij heeft geprobeerd in de loop der jaren dit te verbeteren. Maar eigenlijk kan men eigenlijk de kwaliteit of de glijkwaliteit van echt ijs niet benaderen. En daarom schakelen we nu over naar een echte ijspiste, die op een andere plaats zal komen. We hebben heel veel gezocht waar. Uiteindelijk zijn we tot de bevinding gekomen dat we dat best installeren aan de achterzijde van het concertgebouw, richting station. Dit zal een mooie locatie zijn, met naast het ijsplezier, 525 vierkante meter ijs, dat er ook een mooie bar aan verbonden is. Het zal wel mooi zijn.
Ja, dus dat wordt ook een... Dat wordt ook een knooppunt, zeg maar, in het kerstgebouw.
Ja, zeker en vast, omdat we moeten ook hopelijk voor de laatste keer die brug bouwen. Om dus de aantal bezoekers die van het station komen of van de stationsparking op een gemakkelijke manier over de ring te leiden.
Ja.
En dan wandelen ze naar het zand, komen ze langs die ijspiste.
Zou het de volgende keer dan al klaar zijn?
Ik hoop dat de onderdoorgang dan zal klaar zijn. Ja, dat die brug, want het kost ons nu, dit komt straks in het scheepcollege, ongeveer €36.000 om dit te plaatsen over die periode. Dat is toch een serieuze hap uit ons budget.
Ja, laatste keer dus wellicht, maar ook laatste keer wintergloed.
Nee, laatste keer de lichtwandeling.
Ah ja.
De lichtwandeling. Ja, omdat we eigenlijk al een belangrijk deel van de stad hebben aangedaan, er komt wat sleet op. Is het nog wel... Uiteraard, het was altijd mooi en het zal ook dit jaar mooi zijn. Maar goed, het vindingen of het verrassende is wat voorbij, denk ik. En het zou bijzonder moeilijk zijn om het nog beter te doen. Daarom hebben we beslist om dit niet meer te doen. Er was ook wat de bedenking, ja, moet je in de drukste periode van het jaar, de maand december, moet je dan effectief ook nog een keer mensen naar hier lokken voor die lichtwandeling? Dat is een tweede aspect. Derde aspect is dat we eigenlijk altijd opzettelijk ook wat minder bekende delen van de stad aandeden. En dat sommige bewoners, ik zou zeker niet veralgemenen, maar sommige bewoners hadden het ook wel moeilijk dat in hun heel rustige straat er dag en nacht bijna, tot 's avonds laat, er zoveel drommen mensen voorbij komen. Die mensen laten vuilnis achter. Die mensen zijn ook heel nieuwsgierig in die zin dat ze binnengluren in het huis. En ja, dat is toch niet altijd aangenaam. Dus in die zin waren er ook een aantal negatieve aspecten. We vervangen het door een activiteit in januari, februari, waarbij het moet nog nader uitgewerkt worden, waar we meer werken rond, mogelijk rond licht, maar vooral rond vuur. Hè? En dat we de warmte terug in de stad brengen. Het kan op één plein of op meerdere plein, één of meerdere weekends. Hangt er vanaf wat men kan doen voor de vooropgestelde prijs.
Ja, dan hebben we nog iets voor de sportievelingen uit de regio, want die moeten zich toch eventjes aanpassen, burgemeester. Zware renovatiewerken aan het Interbad, het populaire zwembad in Sint-Kruisbrugge. Het gaat voor enkele maanden dicht.
Ja, klopt. Er moeten stevige werken uitgevoerd worden, omwille van het feit dat de moderne technieken moeten ingevoerd worden, ook naar energiebesparingen, om dus de rentabiliteit van het zwembad wat te verhogen, maar ook bijvoorbeeld de douche-installatie is niet meer van deze tijd, moet volledig gerenoveerd worden. En daarom gaat het zwembad nu dicht tot aan de paasvakantie volgend jaar. Dus uiteraard niet zo leuk. Enerzijds hebben we daarin een bedrag van meer dan 2 miljoen euro dat besteed moet worden aan het renovatie van het zwembad. Maar vooral, het zwemmen wordt dus verboden voor die periode. Betekent dat heel wat zwemmers, ook scholen, zwemclubs, moeten uitweken naar andere plaatsen. Gelukkig hebben wij nog Jan Gillini zwembad. In Christus Koning. En anderzijds op Sint-Andries hebben we Lago. Het grote zwembad, het Olympische zwembad, waar men terecht kan. Dus we hopen dat de hinder voor de zwemmers dan toch wel beperkt zal zijn. We gaan iets meer zwemmers hebben in het oude Jan Gillini zwembad. Dat ook al moet gerenoveerd worden. Ook daar moeten we rekening mee houden. Maar het zijn noodzakelijke werken. Men heeft al langer gemeld dat het Interbad dan toch wel aan renovatie toe is. Hè. Misschien een niet onbelangrijk aspect daarin. Vroeger was dit een intercommunale, waarbij dat ook de stad Damme aanwezig is. De stad Damme heeft ons eigenlijk geruime tijd geleden al laten weten dat zij het niet meer zien zitten om te investeren in zwembaden. En wij hebben dan gezegd dat wij hun aandeel in het zwembad of in de intercommunale zullen overnemen. Dus het wordt eigenlijk een volledig stedelijk zwembad.
Ja, samen met Varis, die daar als partner...
Ja, Varis dient daar als uitbater van het zwembad. Zij doen dit ook behoeid voor andere steden en gemeenten waarbij dat zij de uitbating van het zwembad doen. Het grote voordeel is dat zij nu uiteraard een grote know-how hebben opgebouwd rond uitbating van zwembaden. Dat zij ook een pool hebben van redders die, wanneer dat iemand ziek is, kan overgebracht worden van een andere zwembad naar Interbad. Dat is denk ik het grote voordeel.
Ja, kort samengevat, even door de zure appel heen bijten en dan weer volop zwemplezier in het Interbad.
Dit is noodzakelijk om, als we wensen dat we in een veilig en leuk zwembad kunnen zwemmen, dan moet er gerenoveerd worden.
Tot slot, burgemeester, we kunnen er niet omheen. Het nazomertje is helemaal achter de rug. We hebben al een zware storm achter de rug ook. En het is volop herfst geworden. Heel veel bladeren vallen naar beneden in de binnenstad, maar natuurlijk ook niet in het minst in de rand van Brugge. Handenvol werk voor de groendienst, altijd met het ruimen van het blad. Jullie zetten dit jaar dubbel en dik in op de bladkorven.
Klopt. En ik vind dat een goede zaak. Want uiteindelijk, de mensen zeggen vaak, ik ben verplicht om de stoep te reinigen of ik ben verplicht om de hoed te reinigen. Maar van waar komt het afval? De bladeren komen van de bomen die jullie als stadsbestuur in de straat hebben gezet. Hè? En dat klopt, dat klopt in belangrijke mate.
Openbaar domein. Ja,
ja, voilà. Natuurlijk, wanneer je moet starten in een bepaalde straat met alle bladeren weg te doen, dan is dit een zeer arbeidsintensief werk. Je moet ze eerst allemaal opblazen tot op een bepaalde plaats, dan opzuigen. En daarom hebben we dus een geruime tijd geleden al bladkorven geplaatst. Maar we hebben die nu enorm vermenigvuldigd, omdat in heel veel straten was er vraag naar bladkorven. En terecht, want de bladeren, ik kijk ook naar mijn eigen woning, in mijn voortuin staan er geen grote bomen, maar op straat staan er wel reusachtige bomen. En mijn voortuin die ligt helemaal vol met bladeren. Dit zijn niet, komt niet van mijn bomen, maar wel deze van de stad. Dus er moet dan toch wel een verzamelplaats zijn voor die bladeren. Dus ik mag de bladeren die in mijn voortuin vallen vanuit de straat, mag ik in zo'n bladkorf plaatsen. Dus dat is een goede zaak. Onze dienst openbaar domein is ook uitgerust met een tractor, met een grote aanhangwagen met een zuigsysteem. Ik heb ze nog vrijdag aan het werk gezien. Een tractor met een grote aanhangwagen, met een zuigsysteem, waarbij dat ze al die bladeren kunnen opzuigen. Dus in die zin is dit een heel goede zaak. Zowel naar de bewoners toe, die dus weten waar dat ze de bladeren kunnen deponeren. En anderzijds ook voor onze dienst openbaar domein, omdat ze zeer gemakkelijk van op die korven, van in die bladkorven, die bladeren kunnen opzuigen.
Ja. Het is jaarlijks toch wel een flinke hap in hun werkschema. Hè?
Zeker en vast. Natuurlijk, er moet geen gras meer afgereden worden. Nee. Er moet geen grote aanplantingen meer gebeuren.
Seizoenswerk
het
eigenlijk.
Het onkruid groeit niet meer. Dus het hangt allemaal, de seizoenen volgen elkaar op. Het ene werk is er dan niet in de zomer, maar het andere werk is er wel in de herfst.
Ja. Enig idee wat met die massa aan bladeren gebeurt? Ja.
Eigenlijk wordt dit in belangrijke mate binnen onze domeinen van de stad wordt dit gecomposteerd. Dus men legt die bladeren op elkaar en wordt dit gebruikt in de verdere afhandeling en verwerking.
Het hoort natuurlijk bij deze toch ook wel sfeervolle periode in het jaar. Hè?
Ja, we hebben natuurlijk genoten, en zeker wanneer de zon eventjes erdoor komt, van mooie kleuren in de bomen. Natuurlijk, door de storm die we al gekend hebben, zijn al een massa bladeren van de bomen. Het kleur is er al wat van weg, maar goed, die bladeren vallen op de grond en moeten uiteindelijk verwijderd worden.
Op naar het einde van het jaar, zou ik zo zeggen. Burgemeester, bedankt voor dit uurtje alweer.
Graag gedaan.
En een fijne zondag nog.
Dank u wel.